In Matthäus 24 waren wij. Wat zal het teken zijn van uw komst aan de volleinding der eeuw? Nou, dat uiteindelijke teken, dat is dus terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen het einde van de 70ste week van Daniel. Wanneer zon, maan en sterren verduisterd worden. En het teken, namelijk de zoon des mensen, in een verheerlijkte gedaante verschijnt aan een duistere hemel. En blijkbaar zijn voeten zet op de Olijfberg. En daarna, staat er dan, zal hij zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En dan is pas sprake van de terugverzameling van Israël. En wel door het evangelie uiteraard, door de prediking van het evangelie. Het resultaat daarvan is wat genoemd voor het uitbotten van de vijgenboom. Dan draagt hij nog geen vrucht, maar er zit in ieder geval weer leven in deze verdorde vijgenboom. Zie. En dan binnen één generatie zullen al deze dingen geschied zijn, staat er. Dat is zelfs tot de jongste dag aan toe, want dat staat er vervolgens, dat is vers 36. Dat was een lange sprong over de 1000 jaren heen. Waarbij ik dan ook maar even opmerk, nog even snel, dat er nogal wat aanwijzingen zijn, ook in het Oude Testament, dat degenen die uiteraard als gelovigen die 1000 jaren binnengaan, die 1000 jaren ook overleven. Of dat betekent dat de artsen, onze artsen dan werkloos zijn, weet ik niet, maar ze overleven dat. 1000 jaar, kan dat? Nou, met een beetje goede wil, zei Methusalem. Het scheelde niet veel, dus het moet kunnen, zou je denken, toch? Daar hebben we het verder niet over, hè? Wat wij ervan vinden, of het kan of niet kan. Schot het zucht, dan is het zo. Maar van die dag, van de jongste dag en die uren, weet niemand, ook niet de engelen der hemel, dan mijn vader alleen. En dan komt hij. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst, de parousia, de aanwezigheid. Als je niet oplet, heb je er niks aan, hè? De parousia, de aanwezigheid zijn van de zoon des mensen. Nou, de dagen van Noach zijn niet de dagen die leiden vanaf zijn geboorte tot aan de aankondiging van dat het zou gaan regenen. Tot het weerbericht, zeg ik dan maar gemakshalve. De dagen van Noach, zoals beschreven in de Bijbel, zijn de dagen waarin de Heer tegen Noach zei: het gaat regenen over 120 jaar, dus je krijgt nog de tijd om 120 jaar, om een schip te bouwen. U weet wel. Ik had het net met mijn broer over Belfast, of we daar nog naartoe moesten. En het schip me dus nou prompt te binnen dat de ark gebouwd was door een amateur en de Titanic door professionals. Dat weet u toch, hè? Maar goed, in Belfast, ja. Maar goed, dat terzijde. Heeft er niks mee te maken. De dagen van Noach zijn de dagen zoals je ze kent uit de kinderbijbel misschien wel of zo. Dat Noach dag in dag uit met die hamer bezig was en met die beitel. Dat is een blek en dekker. Je moet je toch voorstellen dat er werk aan de winkel was in de achtertuin. Waar die, toch of niet? Had hij een grote tuin, ja, want anders paste die boten. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Ik probeer me dat voor te stellen hoe dat was. En hij wordt tegelijkertijd genoemd, in de Bijbel wordt hij genoemd, ik geloof door Petrus, de prediker der gerechtigheid. En iemand legde toen uit dat elke hamerslag als het ware getuigenis was van het geloof van Noach. Maar ja, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark toebereid indien waarin weinig en dat is acht zielen behouden werden enzovoorts. Dat is Hebreeën 11. En hij wordt nog een paar keer vaker in het Nieuwe Testament genoemd. Er staat ook dat Noach, de prediker der gerechtigheid, deze wereld der goddelozen veroordeeld heeft. Hoe? Door te doen wat God tegen hem zei. En door te geloven in het weerbericht, zeg ik altijd spottend. Ja, weerbericht. Weerbericht. Door te geloven in wat hij zei, over 120 jaar gaat het regenen. U weet toch dat in onze tijd heeft men deze lezing, wat ik u nu vertel, weggeredeneerd. Heeft men verklaard dat die 120 jaar betekent dat de mens voortaan niet ouder zou worden dan 120 jaar. Want men denkt dat een weerbericht over een termijn van 120 jaar onmogelijk is. En dat God dat niet kan zeggen. Het is officieel dit hoor. Het is natuurlijk onzin, want daarna lezen we wisselwerachtig over mensen die ouder werden dan 120 jaar. En ik persoonlijk zou geneigd zijn daarvoor te tekenen. Voor die 120 jaar, maar dat gaat niet lukken. Toch? Het is zulke onzin allemaal. Nee, God zegt van tevoren wat hij gaat doen. En om te bestemmen, ik weet wel, men roept, ja, maar niemand kan het weten enzovoorts. Dan gebruikt men deze tekst. En de parallellen daarvan bij de andere evangelisten. Van die dag en die uren weet niemand dan ook niet de engelen der hemel. En zelfs de zoon weet het niet. Jawel, maar dat is een uitspraak niet over de wederkomst van Christus, zoon. Dat is een uitspraak over de jongste dag. Na de 1000 jaren. Wanneer er eerst nog een opstand der volkeren komt. Tegen de Heer en tegen Jeruzalem staat in Openbaring. Want na jaren van vele geslachten, bent u dan ook, Joel 2? Na jaren van vele geslachten zou datzelfde volk dat van ouds niet geweest is, alsnog optreden en alsnog optrekken. Weer een keer naar Jeruzalem. Maar dat is meer dan 1000 jaar later. Is dat gewoon in de Bijbel? Zie? En hoe lang dat duurt, hoeveel tijd daartussen zit, dat weet ik ook niet. Ik heb ook geen idee gekregen uit enige aanwijzing of symboliek of wat dan ook maar uit de Bijbel. Maar de dagen van Noach zijn de dagen van aankondiging van de grote vloed totdat die vloed kwam over de gehele aarde. 120 jaar. Dat zijn de dagen van de aanwezigheid, de toekomst, de parousia van Noach. En dat komt overeen met de parousia van de zoon des mensen. Want gelijk zij waren, die mensen. Gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. Let op dat zondvloed geschreven wordt met een kleine zet. Niet met een hoofdletter. Het is niet de naam van een vloed zoals de Elisabethvloed of zoiets. We hebben er nog meer in Nederland gehad. Hè. Die krijgen allemaal een naam. Maar de vloed van Noach is gewoon de vloed van Noach. En wij gebruiken het woord tsunami. En dat is jammer, want we hadden al een woord voor zo'n vloed, namelijk zondvloed. Zondvloed betekent gewoon grote vloed. Ik zeg dat met name omdat de term dus ook gebruikt kan worden voor een andere dan de vloed van Noach. En wij kennen bovendien weliswaar de vloed van Noach in de Bijbel, maar we kennen er een die was nog veel groter. Omdat in de vloed van Noach alleen de wereld der goddelozen verging. Zo wordt het gezegd, meen door Petrus. Maar diezelfde Petrus schrijft ook dat ooit en door en vloed hemel en aarde vergingen. En dat was nog ver daarvoor. Als u denkt, waar kwamen die wateren toch vandaan in Genesis 1 vers 2? Nou, dat is de rest dan van de vloed die daarvoor was. Iemand zegt, maar dat staat daar niet. Dan zeg ik, nee, daar niet, maar ergens anders in de Bijbel wel. Echt wel. Ik geloof dat iemand van de week nog zei, dat ik dan werk maak van dat woordje, de aarde was woest en ledig of werd woest en ledig. Ik moet u zeggen, daar kan je ook gewoon overheen stappen. Want er zijn schriftgedeelten genoeg die zeggen dat de aarde niet woest en ledig geschapen is, maar later geworden is. En dat niet God een reddingsplan gemaakt heeft nadat Adam gezondigd had, maar dat Adam van het begin af aan al een voorbeeld was van de redder die komen zou. De aarde lag al in de macht van de zonde. Van veel eerder. En als u zegt, dat wist ik niet, dan zeg ik, nou, ik hoop niet dat voor u geldt dat het u willens onbekend is. Want er staat in Petrus, 2 Petrus, die willens is hun onbekend dat de aarde en de hemel van overlang geweest is. En dat de aarde uit en in het water stond. Dat wil zeggen, eruit stak en omgeven werd, maar dat de aarde vergaan is. En daarna staat er, maar de aarde en de hemel die nu zijn. Dat zijn dus die gerestitueerde, hersteld betekent dat gewoon, opnieuw neergezet. Niet geïnstitueerd, maar gerestitueerd. Dat wil zeggen dat deze gerestitueerde wereld, die zal in de toekomst alsnog vergaan en dan definitief en vervangen worden door een nieuwe schepping. En de wereld waarin wij leven, ik zeg het maar vlot. Die wereld die wij leven is eigenlijk die oude wereld van voor die vloed van voor Noach. En die is hersteld tot wat die nu is, dat heet restitutie. De aarde, de wereld namelijk, is zwanger. En zwangerschap is niet de normale toestand van de vrouw. En er gaat een bepaalde tijd overheen, die is ook tevoren bestemd, officieel. En dan... ja, dan wordt er een nieuwe schepping geboren. Dat is het idee. En dan verdwijnt de oude. Dat is geen prettige mededeling voor de dames. Maar als Benjamin geboren wordt, sterft Rachel. Het is tot vandaag zo dat de geboorte van een kind levensgevaarlijk is voor de moeder. Oké, daar hebben wij het volgende op gevonden. We hebben zuster, weet ze ook alweer, en die hebben we ervoor. En we hebben nog een paar artsen en we lossen het allemaal op. Maar ik weet niet of er statistieken van zijn, maar ik heb me wel eens bezig gehouden met genealogieën en zo. Dat is verschrikkelijk hoor. Hoe vaak dat dan gebeurt, dat je leest van kind geboren, netjes ingeschreven in de burgerlijke stand. En een paar dagen later weer uitgeschreven. En weer een paar dagen later, dan sterft de moeder ook. Enzovoorts. En vader trouwt dan opnieuw, krijgt weer kinderen, sterft weer de vrouw enzovoort. Dat gaat tot 4 keer toe. Ja, waar dat van komt, het is een moeilijk... Dat heeft God in de schepping ingelegd, sorry. Daar moeten wij mee leren leven. Heeft God in de schepping ingelegd dat het een probleem is om leven voor te brengen. Waarom? Omdat het problematisch is om een nieuwe schepping voor te brengen uit een oude. En als het al gebeurt, verdwijnt de oude. Dat is het. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij worden geacht dood te zijn. Wij zijn wedergeboren, maar dat betekent de dood van de oude mens. Zie? En voor zover een nieuwe ontwikkeld wordt enzovoort, leeft hij zelfs ten koste van die oude mens. Dat is eigenlijk parasitair, als ik het zo mag zeggen een keer. Leeft ten koste van de oude mens, komt uit die oude mens voort. En de nieuwe schepping komt voort uit de oude mens. En in de schepping is het gelegd dat we elk jaar opnieuw met het proces bepaald worden in heel de wereld. Toch? We hebben het aan meneer Freud te danken, die ons gezegd heeft dat alles in het bestaan van het menselijk leven, maar ook het dierlijk leven en alles draait alleen maar daarom. Om de voortplanting, nou geloof dat hij een ander woord gebruikte en het in de psychologie betrok, maar daar heb ik het nou niet over. Dat zeggen de Fransen dan. En a dirty mind is in joy forever. Maar die heb ik van iemand anders gehoord. Wie is namelijk niet wil noemen, omdat het mijn broer was. Maar toch maar. Hè? Dus ja, daar gaat het allemaal over. Enzovoort. En dat is ook zo, want waar gaat het in deze schepping om? Waar gaat het in ons leven om? Dat er nieuw leven wordt voortgebracht. Dat wij ons openstellen voor het zaad der wedergeboorte. Dat is het woord van God, zei Petrus. Toch? En dat dat tot ontwikkeling komt, nieuw leven verwekt en dat is het dan. En dus schrijft Paulus, de hele schepping, het schepsel, tezamen, het collectief, de hele schepping bedoelt, schrijft hij dus. Het schepsel is tezamen in barensnood tot nu toe. Er zijn mensen die houden zich bezig met het lijden in de wereld. Dat vinden ze leuk of zo, of dat boeit hen. Nee, ik zeg het niet spottend. Ik blijf er zo ver mogelijk vandaan. Maar er zijn mensen die zijn daardoor gebiologeerd. Waarom is dat? Hoe is dat? Het probleem van het lijden. Er zijn talloze boeken over geschreven. Mensen op gepromoveerd overigens. Maar goed, het probleem van het lijden. Waarom is dat? Nou, omdat het de uitdrukking is naar buiten toe van dit proces. God maakt een nieuwe schepping. Als je daar geen deel van uit wil maken of tegenwerkt, dan ga je er sowieso aan kapot. En bovendien, ons oude leven, dat wordt toch weggedaan. Ik zal het niet overdrijven in sommige kringen die wij dikwijls beschouwen als sectarisch. Hecht men daar erg aan, hè, van je moet gebroken worden, je moet helemaal kapot en je moet helemaal neem mij, breek mij en dat soort dingen. Ik zal dat niet gauw nazeggen, dit soort zaken. Maar ik moet u zeggen, in essentie is het wel waar. Laat het maar achter je. Laat het maar achter. Wij zijn mensen die leven naar een toekomst waarvan wij zeker zijn. Die ons beloofd is in het woord van God. En wat wij hier ook hebben, hoezeer we er ook aan hechten, hoezeer wij de Heer ook dankbaar zijn voor wat hij ons dag in dag uit geeft. En mind you, daar ben ik hoor. En ik hecht er ook aan. Maar niettemin, het is allemaal tijdelijk, gaat voorbij. En onze toekomst is ergens anders. In de stad die fundamenten heeft. In het koninkrijk van Christus tot nog toe in de hemel. In de toekomst al zo ook op de aarde. Hebben jullie die nog? Nou ja. Daar moest ik het natuurlijk helemaal niet over hebben. Daar had ik ook helemaal geen tijd voor. Maar dat is de vloed van Noach is van veel kleinere aard, zal ik maar zeggen, dan de vloed uit Genesis 1 vers 2, om het maar zo te zeggen, of uit 2 Petrus 3. Ik ben ook van mening dat voor zover in de geologie, misschien zelfs archeologie, maar zo, voor zover in de paleontologie kan ook nog, voor zover iets terug te vinden is van voor één vloed, is de kans het grootst dat het niet gaat over de vloed uit de dagen van Noach, die slechts 1 jaar geduurd heeft. Maar dat het gaat over de vloed van voor Adam. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Beschrijft, of noemt althans op vele plaatsen, de nederwerping der wereld. En het plan Gods, reddingsplan Gods, van voor de nederwerping der wereld. Nee, niet grondlegging der wereld. Dat is pertinent een onjuiste vertaling, aantoonbaar. Nederwerping der wereld, enzovoort. Nou ja, maar naar die nieuwe schepping zijn wij onderweg, dat wil zeggen de wereld als zodanig en van ons als gelovigen staat. Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden en wij kennen elkaar, dat wil zeggen onze gemeenschap, wij kennen elkaar niet meer naar het vlees en zover. Voor zover wij Jezus naar de Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees, want wij kennen de opgewekte, die de eerstgeborene is van een nieuwe schepping en het hoofd van de gemeente en de middelaar van een nieuw verbond en de hoge priester van een nieuw verbond, of hoe het allemaal maar heten mag. Hebben u dat nog? De koning der koningen en de heer der heren. Dat is heel wat anders dan Jezus in zijn omwandeling op aarde. Die men grijpen kon en kruisigen. Toch? Ja. Zeker. Goed. We hebben het er nog over. Gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgevende. Dan heb je weer zoiets. Ik heb menigmaal iemand horen preken over hoe verschrikkelijk dat was, dat die mensen maar waren aan het eten en drinken en trouwden en ten huwelijk uitgevende. Ik heb het nooit kunnen begrijpen, hoe ernstige woorden het ook waren, want dat is toch wat we allemaal doen. Wij moeten trouwens wel, anders blijven we niet in leven. Is het zondig eten en drinken, trouwen en ten huwelijk uitgeven? Zelfs dat doet men niet meer, dat vinden we zondig. Hè? Dus wat er gewoon staat is, ze gingen gewoon door met hun dagelijkse bezigheden. Ze waren absoluut volstrekt onverschillig. Het interesseerde ze een bal, ja, een zier. Het interesseerde hen helemaal niks. Als je zegt, maar dat lijkt erg op onze tijd, zeg ik, ja, dat is zo. Maar de uitspraken hier zijn over de toekomst. Dat wil zeggen, als het één keer zover is dat de Heer zijn voeten op de Olijfberg gezet heeft, en het evangelie in ieder geval gepredikt wordt aan Israël, en de terugverzameling van Israël plaatsvindt, en de langzame stichting opbouw van een Israëlitische staat rondom Jeruzalem enzovoort, dan staat er, de wereld trekt er zich niks van aan. Maar neem niet weg dat je vanaf dat moment de dagen kan tellen. 33 jaar. Ja, ik geef een garantie op. Ja, dat wel. 33 jaar. Vanaf het einde van de 70ste week. Totdat de Heer zijn voeten niet zet op de Olijfberg. Maar zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat is nog heel wat anders. Bovendien, dat is een bladzijde verder. Hier in Matthäus. Dat is namelijk pas 25, vers 31. Waar staat, en wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, maar die zijn altijd met hem, dat weet u. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is dus in de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn koninkrijk op aarde vestigt. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, geleden herder de schapen van de bokken scheiden. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten en de bokken tot zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen, enzovoort. Dit gaat over wat wij traditioneel noemen het oordeel over de volkeren. Maar het is feitelijk gewoon de dag des Heren. Maar dan wordt hier beschreven het slot daarvan. Hoe dat afloopt in die periode. Het begint met dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Ik heb eruit begrepen dat hij dan ook nog geen stap zet, ook nog. Omdat hij daarna pas weer gezien gaat worden in de woestijn waar hij aan hen zal verschijnen. Heb je die nog? En zit op de troon zijner heerlijkheid. Ja, in de hemel zit hij daar al lang. Dus dat betekent dan niks. Het gaat over op aarde uiteraard. Hè. Bovendien de zoon des mensen. Dat wil zeggen de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam. De rechthebber op het koningschap over alle volkeren. Niet volgens democratische beginselen. Maar wel vanwege goddelijke beginselen. Eigenlijk zijn het autocratische of theocratische beginselen. Net wat u wil. Maar dat is een hele poos later. En in die tussentijd, dat zijn die 33 jaren waar we al vele jaren over spreken natuurlijk. Dat zijn die jaren waar die beginnen met de komst tot de Olijfberg. En dan volgt de opbouw van het koninkrijk. Maar tegelijkertijd de opbouw van het antichristelijke rijk in Babel. De prediking van het evangelie, maar ook allerlei plagen die in Openbaring specifiek beschreven staan. Oordeel over de volkeren eventueel, zoals in het Oude Testament beschreven. En het leidt tot het uiteindelijk wegnemen van de aarde, definitief, alle ongelovigen. En dat staat nog steeds in het stukje wat ik nu begon te lezen met u. Want er staat in 24 weer terug, gelijk zij waren in de dagen van Noach enzovoort. Toen gingen zij door met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk uitgevende. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, want er was een termijn aan verbonden. 120 jaar, in dat geval. En zij bekenden het niet, dat wil zeggen, zij reageerden niet, zij erkenden het niet, zij wilden er niet mee te maken hebben. Ze leefden er langs heen, ondanks alles. Dat wil zeggen, ondanks de prediker der gerechtigheid Noach. Het is ze dus wel verteld. Bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de parousia, de aanwezigheid van de zoon des mensen. Weer dus. Want als dan, en ik hoop dat u begrijpt dat het gaat over bij wijze van spreken, bij wijze van voorbeeld. Als dan zullen er twee op de akker zijn. Het heeft geen zin om te vragen hoeveel mensen je op een akker nodig hebt en wanneer en hoe groot die akker dan is. Daar gaat het allemaal niet om. Het is bij wijze van spreken, er zijn twee op de akker. Dat betekent gewoon, ze zijn gewoon aan het werk. Zoals mijn overbuurman, van heel eind weg trouwens, die overbuurman. Maar die zie ik elke dag over zijn akker gaan. Hè? Wat hij daar doet, kan ik niet zien. Maar van rechts helemaal naar links en dan weer terug. En soms op de fiets en soms lopend en soms met een tractor. En soms met een of ander groot ding achter zich aan. Ik heb geen flauw idee wat het is. Of die aardappels poot of rooit of zoiets. Ik weet het niet. Of dat hij wormen zoekt. Ik weet. Maar alle dagen is hij op de akker. En soms zie ik een boel mensen tegelijk op de akker lopen. Wat die doen, weet ik ook niet. Onkruid winnen? Ik heb geen idee. Echt niet. Dat is jammer, maar ik weet het niet. Maar goed, er zijn er twee op de akker. Dat is het normale werk van de mensen, de aarde bebouwen, want daar moeten wij van leven. Dat u dat weet. Maar er zijn er twee op de akker, bij wijze van spreken. Maar de een wordt weggenomen en de andere wordt gelaten. Zo is het niet vertaald, wat ik nu zeg. En dat komt omdat men ijverig zoekt naar de opname van de gemeente. Maar die heeft al lang plaatsgevonden. Dat is niet aan de orde. De gemeente is van hemelse roeping, erfenis, positie enzovoort. Deze hele uiteenzetting handelt over de komst van de Messias om op aarde zijn koninkrijk te openbaren. Voor zover de gemeente daar een rol in speelt, zijn het de heiligen, de boodschappers, de engelen die met de Heer zijn en de Heer dienen. Die worden dus wel genoemd, maar die zijn dan al lang opgenomen. Zoals ook blijkt uit de chronologie in het boek Openbaring. Nee, ook uit Thessalonicenzen en 1 Korinthe 15 en Filippenzen en wat het maar was. Maar ook in de chronologie van Openbaring. Ik zeg dat met genoegen, omdat men algemeen beweert dat het een puinhoop is, de chronologie in Openbaring. Ik vind van niet. Ik vind het een betrekkelijk simpel boek, eerlijk gezegd. Maar goed, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal genomen worden, die wordt dus weggenomen. Hoe was het in de dagen van Noach? Wie verdween er? Noach en de zijnen? Nee, al die goddelozen verdwenen van de aardbodem. En aan het eind van het verhaal had je alleen nog Noach en zijn achttal. Kun je daarmee korfballen of niet? Nou ja, laat maar. Noach en zijn achttal. En de ander zal gelaten worden. Dat ver, dat is fout. Ik zal u wat anders vertellen. Dit woord, vertaald met verlaten, hier in de Statenvertaling van Matthäus 24, vers 40. Dit woord is het gangbare woord voor vergeven. Vergeef ons, onze Vader, vergeef ons onze zonde. Er staat gewoon dit woord, laat ons onze zonde. Dat wil zeggen, doe er niks mee. Reken het niet mee. Negeer ze. Of zullen we gewoon zeggen, laat maar. Dat is wat het betekent. Dus je hebt er twee op de akker, de een wordt weggenomen of genomen en de ander, waar is die dan? Nog gewoon op de akker. En die gaat het koninkrijk binnen, hier op aarde. Heb je dat nog? Moeilijker is het niet. Maar als je bevooroordeeld bent en je denkt, ik moet toch de opname van de gemeente hierin terugvinden. Nee, dan gaat het niet over. Gewoon lezen wat er staat. Er zijn twee op de akker. Eén wordt weggenomen, net als in de dagen van Noach. Verdwijnt, sterft. Toch? En de ander blijft erachter. En er zullen twee malen in de molen, schijnt vrouwenwerk te zijn, volgens de vertalers, en dat is correct hier. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Maar het is de een zal genomen worden en de ander zal gelaten worden. Dat is de meest neutrale vertaling. Maar aangezien wij weten wat hier gebeurt, kun je dus vertalen met de een zal weggenomen en de andere zal gelaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren u hier komen zal. Nee, ze weten het niet. Waarom worden ze opgeroepen om te waken? Ja, omdat ze slapen. Hoe komt het dat ze niet weten wanneer de Heer komt? Omdat ze slapen. Dat is het. Het staat niet dat je het niet kunt weten. Hen wordt verweten dat ze het niet weten. Dat was in de dagen van Noach ook zo. Toen de Heer zei, over 120 jaar gaat het regelen, kon je turven. Kon je het bijhouden. Per dag. Was toen makkelijk, want het duurde een jaar nog maar 360 dagen. In die dagen, dus dat is heel gemakkelijk. Hè? Nou ja. Toen maar. Over die periode gaat dus ook inderdaad de rest, dat wil zeggen, weer gelijkenissen, gelijkenis van de twee dienstknechten, gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Ook een gelijkenis die altijd een heleboel vragen oproept. En dat vind ik vermakelijk, want ik ga er vandaag ook niet op in. Want ik heb er geen tijd meer voor. Ik kan u alleen zeggen, de gelijkenis zelf gaat niet specifiek over onze bedeling. Je kunt er wel algemene, brede Bijbelse kenmerken in vinden. Zo van de olie raakt op en je moet op tijd nieuwe olie halen. Dat is het idee van dit leven gaat voorbij, je raakt het kwijt. Je moet op tijd zorgen dat je een nieuw leven krijgt. Maar de gelijkenis zelf wordt geplaatst in de dagen waarop dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte zou krijgen. En die bruiloft, ja, dat is naar Bijbelse maatstaven inderdaad de 1000 jaren. Dat is niet het huwelijk, dat is de bruiloft des lands. En daarna volgt de huwelijkssituatie, maar dat is de nieuwe schepping. En neem me niet kwalijk dat ik dat nou niet verder uitleg, want dat is een thema apart hè, binnen de Bijbelse context. Nee, die waarheid is niet iets aparts, maar de formulering van bruid, bruidegom, bruiloft en huwelijkssituatie, dat is een bepaalde manier om het thema te benaderen. Ik ga er dus niet op in. Je hebt hier ook een gelijkenis over de talenten. Betekent net zo goed dat in die dagen de Heer weer verdwijnt, om zo te zeggen. Hij maakt zich bekend. Hij verschijnt, net als na zijn opstanding in het verleden, op de Olijfberg of in Petra of waar dan ook maar. En hij geeft zijn dienstknechten zijn goederen over. Staat in vers 14. Dat zal hij in de toekomst ook doen. Logischerwijze. Alleen nu gaat het maar niet over allemaal een pond, maar nu gaat het over iedereen verschillend. En het heette ook niet pond, het heet talenten. En hij gaf hen 10 op 5 talenten. Eén gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. En daar struikel je dus ook alweer over onze moderne opvattingen over het begrip talent. Want je zou moeten begrijpen dat dat vermogen, dat is wat een mens, een gelovige in dit geval, in zich draagt, wat hij aan kan, wat hij kan. En naar zijn vermogen krijgt hij talenten, namelijk verantwoordelijkheid. En niet, hij krijgt talent en dan kan hij iets. Want wij hebben het woord talent verschoven naar onze natuurlijke aanleg. Weet je wel, iemand heeft ergens talent voor. Het is volstrekt misplaatst gebruik van het Bijbelse begrip, want het begrip komt uit de Bijbel. Maar het is volstrekt misplaatst Het talent is wat iemand krijgt omdat hij eerst vermogen heeft. Dat is wat hij van nature heeft meegekregen. En omdat iemand wat kan, om wat voor reden dan ook, bepaald vermogen of iets geleerd heeft zodat hij het kan, of ergens ervaring mee heeft, of fysiek in staat is tot iets, want daarom mag je bepaalde dingen doen. Krijgt hij verantwoordelijkheid mee. Heb je dat? Nou ja. Of dat ook in onze dagen geldt. Ja, dat zeker. Dat begrip van geestelijke gaven, dat is inderdaad zo. Het is ook misbruikt geworden. Zo van, de Heer geeft een gave en dan kun je ineens iets. Nee. Je kunt iets en daarom geeft de Heer je een gave. Omdat je iets kunt. Dan zeg je, oh, kan je dat? Dat is mooi. Dan krijg je nu een job. Dat is je gave. U weet toch hoe het is als we tenminste niet al te corrupt zijn geworden in dit land. Nou ja, dit, ik bedoel ons vaderland, Nederland. Dan is het toch zo dat je eerst aantoont dat je iets kunt. En als het dan mee zit, dan krijg je een baan. Beroerd wordt het als je hem kopen moet. Toch? Maar normaal gesproken, in mijn jeugd, ik weet dat dat lang geleden is, dan kreeg je een baan. En dat is bij de Heer ook zo. Dat is genade namelijk. Om hem te mogen dienen. En waaruit die baan bestaat die je krijgt, die verantwoordelijkheid, die lonen. Ja, dat is afhankelijk van wat je kunt. En als je niet genoeg is, dan moet je zorgen dat je nog wat meer kunt. Misschien geeft de Heer je dan nog wat meer. Dat is algemeen principe. Maar de gelijkenis over vijf wijzen, vijf dwaze maagden enzovoort. Ja, die gaat specifiek over die tijd. Niet over de onze. Die gelijkenis van de ponden gaat over onze tegenwoordige tijd. Overigens, degene die hier niet trouw is aan de bediening, in die gelijkenis van de talenten, die wordt geworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. En degene die ontrouw is in de gelijkenis van de ponden, die wordt zijn pond afgenomen, maar daar blijft het dan ook bij. Hij blijft nog steeds een dienstknecht en hij wordt niet gedood. Heb je dat? Dus de verschillende afloop van de gelijkenissen, dat komt omdat het over verschillende omstandigheden gaat. Dit is de omstandigheden van de decennia feitelijk van de wederkomst van Christus. En dat loopt dan uit op 25 vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Kijk, het begint in Matthäus 24 vers 29. Met terstond na de verdrukking van die dagen krijg je zonsmanen sterrenverduisternis. Verduistering en dan in de hemel zal verschijnen het teken van de Zoon des mensen. Maar uit vergelijking van schriftplaatsen blijkt dat dat de gelegenheid is dat hij komt op de Olijfberg. Zacharia 14. Dat Jeruzalem verwoest is. Enzovoorts. Dan ben je op de Olijfberg. Maar in Matthäus 25 vers 31 ben je in Jeruzalem. Van de Olijfberg naar Jeruzalem. Heb u dat? Dat is de route weliswaar via de woestijn, maar het is het resultaat van wat wij dan maar gemakshalve noemen de wederkomst of de tweede komst van Christus. Ik zal het nog anders vertellen. In de, wat wij de eerste komst van Christus noemen, ik zal het nog anders vertellen, wat wij de eerste komst van Christus noemen, is eigenlijk niet de eerste komst van Christus. Nou steek ik weer mijn nek uit, maar ik neem aan dat u bereid bent goed te luisteren. Daar kwam weliswaar de Zoon des mensen, maar hij was nog niet als zodanig aangesteld. Hij kwam om te dienen, dat wil zeggen een deel van zijn eventuele functie te vervullen. Dat was de functie van losser. En in zijn opstand, nee, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En mocht u in de bruiloft te Cana in Johannes 2 dan toch lezen, daar heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard, dan moet ik zeggen, ja, maar dat was in dat teken, water in wijn veranderen. Want dat is een beeld van hoe het woord nieuw leven zal voortbrengen, ook in hem. Begrijp je dat? En toen hij opstond uit de dood, na het volbrachte werk als losser, om zo te zeggen, als wegbereider voor de komst van de Messias, heeft God hem opgewekt en gesteld tot Here en tot Christus. Ik zeg niks geks, dat staat er zwart op wit, dat is de verkondiging. Jezus is de Messias. Blijft zijn hele handelingen zo, ook bij Paulus. Waar ook de wereld hij kwam, men ging in de synagoge en argumenteerde dat Jezus is de Christus. Eerst uit het Oude Testament. Wie is de Christus? Wat zegt het Oude Testament over de Christus? Hoe luidt die profielschets, zeg ik altijd. En daarna kun je zeggen, nou, daar past de Heer Jezus precies in. Dat is hem. Jezus is de Messias. Hij beantwoordt aan elke beschrijving van de Messias in het Oude Testament. Maar het is pas sinds zijn opstanding. Heb je die? En dat staat er ook. Toen werd hij officieel in die functie aangesteld, want het is een functie. Iemand vroeg mij van de week naar de term de zoon, een zoon van God. Komt hetzelfde verhaal bij, dat is een functie. Iemand die verwekt is geworden en geboren heet niet zomaar een zoon. De zoon is de bouwer en dat is een functie. De erfgenaam die geacht wordt het leven, dan wel het werk van de vader, gestalte te geven of uit te bouwen of voor te zetten of de opdracht van de vader uit te voeren enzovoort. Dat is een functie. Ben is een bouwer en daarmee een zoon. Vandaar dat Esau weliswaar uit Isaac en Rebecca was, maar Jacob werd tot zoon gesteld. Hebben die nog? En niet Esau. Dan zeggen, maar hij was toch een zoon van hem? Zeggen, ja, kan je in het Nederlands wel zeggen, maar binnen de Bijbelse betekenis van de termen klopt het niet. Zie? En aan die Bijbelse betekenis zitten we uiteraard vast. Wel nu, voor zover er sprake is van een eerste komst van Christus of een komst van Christus in het verleden, was het zijn opstanding uit de dood, gevolgd door zijn verschijning en petit comité bij zijn discipelen in Galilea of in de opperzaal of aan Maria in de hof of aan die twee discipelen onderweg naar Emmaus of wat het maar was. Maar dat ik het zo zeg is omdat in werkelijkheid hij dus niet kwam, hij verdween. Dat was niet de komst van de Messias, dat was het gaan van de Messias. Hij is in het openbaar, hij heeft in het openbaar gewerkt, hij heeft in het openbaar gepredikt, hij is in het openbaar gevangen genomen, hij is in het openbaar veroordeeld en is het openbaar geëxecuteerd. En ik roep dan, nou ja, wat ligt nou voor de hand? En hij zegt, oh, dan staat hij op uit de dood, wat doe je dan? Als je dat achter de rug hebt, dan ga je naar het tempelplein. Liefst klim je dan nog een beetje de trap op naar de burcht Antonius, hoe die meneer mag, weet je nog, zoals Paulus het later deed. En dan trek je een lange neus naar die luid en zeg je, lekker put, dames en heren, daar ben ik weer. Juist, dit is cultuur in de zaal. Dames en heren, daar ben ik weer. En dat heeft hij niet gedaan. En dan weet ik wel dat er in onze dagen, en 100 jaar geleden ook natuurlijk, mensen zijn die zeggen dat wij vooral dat moeten zeggen. Daar is hij weer, met tekenen en wonderen gaat zich vertonen aan de wereld met grote kracht en wonderen enzovoort. Echt niet. Dat kan je nou wel willen, maar dat doet hij niet. Hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Ze moeten mij niet, ze zoeken het maar uit. Ik ga zien welk hun lieder einde wezen zal. En dat staat al in Deuteronomium hoor. In gewoon Nederlands, zuster, ik bekijk het wel. Dat staat er echt. En ja, menigmaal staat het er zelfs. Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Als ze mij in vergetenis gesteld hebben, zal ik hen in vergetenis stellen. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ik bekijk het wel. En als ze tot mij roepen in een nood of in een benauwdheid, ik zal naar hen niet horen. Staat er allemaal. Dat is gewoon het antwoord op de klassieke vragen. Waar was God toen de Joden zus en zo? En wat dan? Die had gezegd dat hij er niks aan zou doen. Echt niet. Hij kwam dus niet, hij ging. Vandaar dat termen als wederkomst van Christus, wij begrijpen ze, ik gebruik ze ook, maar ze zijn in zichzelf niet bijbels. Net zo min als de term duizendjarig rijk, want het rijk van Christus duurt niet 1000 jaar. Dat weet iedereen die de term gebruikt overigens, maar het probleem is dat die term gebruikt wordt. En bij de tegenstanders, of degenen die het niet willen weten, die zeggen dat dan ook. Die weten dan dat dat ook niet in de Bijbel staat, en dat is correct. Of de Messias al gekomen is in het verleden? Nee, hij is gegaan. Hij heeft zijn opwachting gemaakt. Hij heeft zich vertoond, zodat die getuigen, die discipelen, die hij aangewezen had voor dat doel, die hebben hem gezien. En Petrus zegt, en de discipelen zeggen, wij hebben hem gezien en wij getuigen van wat wij weten, wat wij gehoord en gezien, aanschouwd en getast hebben, enzovoorts. En maar God heeft hem opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn, op de Pinksterdag, enzovoorts. En ze getuigen van wat ze gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben, enzovoorts. Maar wat zou makkelijker geweest zijn dat de Heer even zo maar zo, net als de Maitreya, zal ik maar zeggen, de Boeddha Maitreya. Zomaar even verschijnt op een locatie en dan verdwijnt. Of dat echt gebeurt in onze dagen, men zegt van wel. Of het waar is, weet ik niet, ik ben er niet bij geweest. Maakt mij ook niet uit, zou best kunnen. Maar het doet er verder niet toe. Maar de Heer verscheen alleen om te demonstreren, ik ben opgewekt, hier ben ik dan, aan 500 personen. Tegelijkertijd, niet één voor één, maar tegelijkertijd in Galilea, toch? En Paulus haalt het later aan als doorslaggevend bewijs. En in evangelische kring, toen het nog evangelisch was, zal ik maar zeggen, waar ik uitkom, daar werd glashard beweerd. Er is geen historische gebeurtenis die zo goed bewezen is als de opstanding van Jezus van Nazareth. Met zoveel getuigen. En of je dan kunt verklaren hoe het gebeurd is. Ja, nou, wij kunnen verklaren hoe het gebeurd is. God heeft hem opgewekt. En hij is gezien door veel mensen. Dus voor een rechtbank is dat volstrekt doorslaggevend. Mag je hopen. Ik heb mijn twijfels. Want helaas, ik heb mijn vertrouwen in de rechtspraak langzamerhand ook wel verloren. Maar toen maar. Maar ik hoop dat het tot u doordringt. Als men dus zegt, maar de Messias moet nog komen. Dan zeggen we, ja, hij komt. Maar wij weten wie het is. En hij is al gezien. Hij heeft zich aan de wereld getoond. En zijn woord wordt in de wereld gepredikt. Zie? En wij kennen hem. En aangezien hij buiten de legerplaats is, gaan wij tot hem uit buiten de legerplaats. Ik hoop dat het goed tot u doordringt. Wij zijn niet in Jeruzalem. Wij horen op de Olijfberg thuis. En als de Olijfberg, zal ik u nog eens wat vertellen, een beetje dan, hè? Klein beetje. Als de Olijfberg scheurt en daar die vluchtweg ontstaat. De Olijfberg is een uitbeelding van Christus met de gemeente. De Heer met de ezel. In de kleding van de discipelen die een type zijn van de gemeente en daar ook de eerstelingen van waren. Als je olijfberg scheurt, dan is het de uitbeelding van hoe de gemeente bijdraagt aan en zorgt voor het behoud van dat gelovig overblijfsel. En als er staat de vrouw vluchtte naar de woestijn, al waar zij gevoed werd, is de vraag door wie wordt ze dan gevoed? En het antwoord is door die mannelijke zoon uit het voorgaande vers, die werd weggerukt tot God en zijn troon. Nee, dat is niet maar wat ik theoretiseer. Er zijn meerdere schriftplaatsen in het Oude Testament die spreken over wat de Joden noemen de tzaddikim, de rechtvaardigen, waarvan ze ook niet weten wie dat eigenlijk zijn. Zo'n geheimzinnige categorie, wat is dat voor volk, enzovoort. Maar dat zijn wij, dat is de gemeente. Die schouw gaat achter allerlei termen en beelden in het Oude Testament. Michael en zijn engelen. Te die dagen zal Michael opstaan en Michael en zijn engelen. Maar dat is gewoon Christus en de gemeente. Niet voorbarig zeggen, er zijn een boel engelen en aartsengelen. Want het is niet zo. Er zijn ook geen aartsengelen. Er is één aartsengel, die heet Michael. Maar er is maar één engel die hoofd is van alle engelen. En dat is de Heer Jezus Christus, namelijk de engel des Heren. En als hij dan ook personele boodschappers heeft, dan zijn wij dat in onze dagen. En wij gaan naar de hemel om een goede reden. Dan worden nogal wat engelen de hemel uitgeworpen. Wij noemen ze gevallen engelen, wat een beetje vreemd is, want vallen zullen ze pas. Oké, moreel gevallen, maar ze zullen uit de hemel geworpen worden op aarde. Satan en zijn engelen, die aliens, waarvan men in sommige kringen spreekt, die op aarde zullen komen, de grote wereldleraar en de meesters der wijsheid en de Maitreya, die zullen inderdaad komen, maar het is de duivel die uit de hemel geworpen wordt. En dat is de antichrist. Dat is de duivel in lichamelijke gedaante. Maar bij diezelfde gelegenheid wordt de gemeente opgenomen. Om het vacuüm in de hemel op te vullen. Wij worden weggerukt tot God en zijn troon. Dat is het einde van de macht van de duivel vanuit de hemel over de aarde. En op de aarde zal hij dan in die resterende 33 jaar proberen het een en ander voor elkaar te krijgen. Dat gaat hem niet lukken. Dat is het hele punt. Dat is sensationeel natuurlijk. En soms denk ik, ja, het is bijna ongelooflijk. Maar je wil niet weten hoeveel mensen geloven daadwerkelijk dat dit gebeuren gaat. Hè? Dat er zo'n figuur uit de ruimte komt, uit het heelal van de ster Sirius of zo. Weet u wel, de grote wereldleraar, die mens die het verst gevorderd is op de ladder van de evolutie. Die via de piramide van Cheops door die poorten die recht op Sirius gericht zijn. Op het juiste datum en het juiste moment van de dag, anders klopt het natuurlijk ook niet. Maar goed, enzovoorts. En die komt dan naar de aarde om de mensheid te helpen om de evolutie te bevorderen of zoiets. En dan geloven ze ook nog dat dan voor dat doel al die orthodoxe christenen moeten worden weggenomen. Maar, serieus? Want die staan het in de weg, staan het werk van die Maitreya in de weg, van de Boeddha Maitreya enzovoorts. En dan worden wij dus als orthodoxe bijbelgetrouwe christenen worden weggenomen. Ze hebben er al een verhaal bij. En het is inmiddels 28 jaar geleden, geloof ik, dat ik het ooit voorgelezen heb op een contactdag. Uit stukken van die lui, die zit er gewoon in. Ze weten het allemaal al precies. En je wil niet weten hoeveel mensen dat geloven, hoor. Er zijn er veel. Maar gaat ook gebeuren. Alleen dan wordt er een wereldgodsdienst ingericht. Dat is ook sinds mensheugenis wat we uit de Bijbel begrepen hebben. Het volk wordt in de afval overgegeven. Dat die godsdienst, die afval moet voortkomen uit de Arabische wereld. Uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Dat ligt voor de hand. En dus sinds Mohammed had je kunnen weten dat het inderdaad gaat om het Mohammedanisme. En je had altijd al sinds Daniel kunnen weten dat het Babel zou worden als hoofdstad van dat rijk. Zo moeilijk is het niet. Alleen ja, het onttrekt zich aan een wereldbeschouwing die alleen maar uitgaat van de materie. Wij geloven niet in geestelijke dingen enzovoorts. We geloven niet in wonderen. We hebben alleen de natuurkunde. En dan denk ik, dan praat je toch dom. Heel de natuurkunde is één groot wonder. Toch? Alsof je dat begrijpen kunt. Echt niet. Alleen hoe zo'n rupsje, weet je wel, hoe dat, die spint zich in en na verloop van tijd komt uit die kokon, komt er een vlinder. Hoe doet een beestje dat? Is toch vanzelf zo ontstaan? Ja, in miljarden jaren. Ja, in slow motion, dat begrijp ik. Maar hoezo? Er verandert er niks mee. Hoe kan dat? Vanzelf? Wij leren bij de natuurkunde dat vanzelf alles verrot. En alles wat gebouwd wordt vanzelf instort. Hoef je niks aan te doen. Toch? En dan evolutieleer leert het tegenovergestelde. En progressieven in de politieke wereld geloven dat ook. Dat als er iets verandert, heet het vooruitgang. Als u het mij vraagt, als het zomaar verandert, is het achteruitgang. En mijn leven lang vecht ik tegen de achteruitgang. Tegen de verzieking van alles wat ik goed acht, zal ik maar zeggen. Er is altijd wel iemand die het komt verzieken, die er afbreuk aan doet. En zegt, ja, maar het kan wel wat minder. Het kan wel wat eenvoudiger. We hebben een prachtige grammofoonplaten met een geweldige techniek. En het kan wel wat minder, maken het digitaal. Dat is vooruitgang. Het wordt alleen maar slechter. En toen hebben we digitaal, en goed, er is mee te leven. En dan komen ze met MP3. Dan moet het klein gemaakt worden, allemaal zo klein mogelijk. Enzovoort. En dan moet je dan naar luisteren. Het is geen gehoor. Maar dat is de vooruitgang. Ja, vroeger hadden we hi-fi luidsprekers enzovoort. Tegenwoordig heb je een oordop. En live muziek, je wil niet weten hoeveel geld die mensen uitgeven aan apparatuur en muziekinstrumenten. Kapitalen. En dan komt het publiek en wat moeten die? Oordoppen in. Want ze moeten het niet horen, anders worden ze ziek, gaan ze dood, krijgen ze gehoorstoornis enzovoort. Dat is een wereld van iemand. Alles gaat achteruit. Wordt minder. En als er iets ergens vooruitgang is, wordt het weer gebruikt voor achteruitgang. Als in de techniek iets uitgevonden wordt, wordt het eerst toegepast in de wapenindustrie om vernietiging tot stand te brengen. Tot stand brengen? Dat kan je zo niet zeggen, vernietiging tot stand brengen. Maar dat is de wereld waarin wij leven. Zie? Wonderen gebeuren. De hele schepping is één wonder. Het grootste wonder is dat God deze wereld sinds Adam in stand houdt. Een zondige wereld, beheerst door de wet van Murphy, voor de ongelovigen onder u. Ik had moeten zeggen, beheerst door de zonde, wat hetzelfde is. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. En dat gebeurt het ook, dat is de vloek van het leven. Dat is waarom het leven beschreven wordt als een tranendal enzovoort. En als een strijdtoneel enzovoort. En waarom de geschiedenisboekjes alleen maar melding maken van oorlog en oorlog en oorlog en oorlog. Dat is de wereld waarin wij leven. En God zegt, stap er maar uit. Laat het maar achter je. Gooi het maar uit je systeem. Dat is serieus. Houd het voor dood. Hou jezelf voor dood. Nee, zeggen de tegenwoordige geestelijke, christelijke leiders. Nee, je moet jezelf ontwikkelen. God wil het. En de talenten die je hebt gekregen moet je goed besteden. Enzovoort. En je moet goed rentmeester zijn over je lijf en je genen. En weet ik veel. En over je buren. En over je konijnen. En weet ik veel wat. En de Heer zegt, vergeet hetgeen achter is. En wat je oude leven betreft, moet je voor dood houden. En wat je ervan over hebt, zegt hij, geef het maar aan mij. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. En dan ter afsluiting zal ik u nog wat vertellen, teruggrijpend op een paar dagen geleden. Op Grote Verzoendag is er sprake van die twee bokken. U leest het maar na. Onder andere dan van die twee bokken. Kan niet schelen welke. Het lot bepaalt welke links of rechts is. En dan wordt de ene bok wordt de handen opgelegd met de zonde en alles van het hele volk. En die wordt buiten de legerplaats gejaagd, de woestijn in. die mag, het beest is natuurlijk overleden ooit een keer. Maar als hij niet als die bok, als die zondebok gefungeerd zou hebben. En als de priester hem niet de handen zou opgelegd hebben. Zou hij ook noodlottig zijn omgekomen. Want tot nog toe zijn alle bokken gestorven. Ja, is geen uitzondering op. Dat betekent niks. Wat dat betekent is dat er wordt buiten de legerplaats gejaagd. En wat is daar? Nou, daar is bijvoorbeeld ook de stoffelijke overschotten van bepaalde soorten van brandoffers, waarvan de lichamen verbrand moesten worden buiten de legerplaats. Staat in Hebreeën 13 aangehaald en toegepast op onze dagen. Buiten de legerplaats. Offerdieren welker bloed geofferd werd in het heiligdom, daarvan werden de lichamen verbrand, staat er, buiten de legerplaats. Heb u dat? Want het hele punt is, dat het zijn twee bokken, heb ik u gezegd, maar eigenlijk is het één, maar je kan het kunstje niet, sorry voor de uitdrukking, maar ik ben toch duidelijk, je kan het kunstje niet doen met één bok. Je kan niet zijn bloed aftappen en het beest dan de woestijn insturen. Dat gaat niet. Dus je hebt er twee voor nodig. Identiek. Eigenlijk in dezelfde positie. En de vraag is, waar is nou die bok? Nou, enerzijds in het heiligdom. En anderzijds buiten de legerplaats. Volgende vraag. Waar is de Heer? Want daar is de bok in de eerste plaats een beeld van. Of die beide bokken. Het antwoord is, in het heiligdom, dat is Hebreeën 9. Waar staat dat hij door zijn eigen bloed, nee, niet door zijn eigen dood, door zijn eigen leven. Nog een hoofdstuk eerder. Door de kracht des onvergankelijke levens. Dat hij levend en wel, als de opgestane, is ingegaan in het heiligdom. Dat is het nieuwe verbond, staat erbij, maar het is ook de hemel zelf. Maar het andere antwoord is, waar is de Heer? Buiten de legerplaats. En zo eindigt dus de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13. Met te zeggen, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Nadat gezegd werd dat die lichamen van die dieren, welke bloed geofferd werd in het heiligdom, werd gebracht buiten de legerplaats. Daarom staat er, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is nog wat anders dan als christenen proberen de macht over het land in handen te krijgen. En een positie in de regering. Mag ik het over waar ik aan denk? Nou, aan Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper en dat soort mannen. Ja, die waren voormannen in het christendom en in de kerk, maar tegelijkertijd in de politiek. Maar dat is een combinatie die feitelijk niet kan. En we zitten er nu nog mee, want ze hebben hun sporen nagelaten. Of het goed bedoeld was. Ja, het was goed bedoeld. Maar niet gehinderd door fatsoenlijke bijbelkennis. Dat is het probleem. Ze hadden hun eigen ideeën. God zal het toch wel willen dat wij de wetgeving en de regering in Nederland op orde krijgen. Nou, God heeft er ook geen bezwaar tegen, maar het is zijn werk niet. Hij zegt, ga er maar uit. Buiten de legerplaats. En het is de verwijzing naar de kwestie van het gouden kalf. De tender samenkomst buiten de legerplaats in de woestijn werd opgesteld. Als je de Heer wilde dienen, moest je de legerplaats uit. En als je vandaag de Heer wil dienen, moet je de legerplaats uit. En als je dat niet uit wil, kun je de Heer niet dienen. Als je niet eerst vergeet hetgeen achter die is, deze wereld los dat, kun je de Heer niet dienen. Zie. En wat in die dagen gebeurde in het verleden, was dit. De geschiedenis eindigt min of meer op de Olijfberg. Dat is buiten de legerplaats, want dat is Jeruzalem in dat geval. Dat begrijpt u toch? En voor zover de Heer toch in Jeruzalem was, was hij niet op de begane grond, maar uitdrukkelijk in één opperzaal. zoals wij die kennen uit de geschiedenis van Elia en Elisa en later Dorcas en Eutyches in Handelingen 20, die opperzaal. En die opperzaal is namelijk een uitbeelding van de hemel. Is het dan toch Jeruzalem? Jawel, maar een etage hoger. En dat is wat letterlijk in een paar versen gezegd wordt in Hebreeën 12. Maar gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, met zijn onweer en duisternis en zijn geklank en die herrie met de oren dicht. Nee, het was, of het beatmuziek was. Nee, dat is, hè? Dat is een contradictio in terminis, maar laat me zitten. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. En dit Sinaï. Dat wil zeggen, het is van Sinaï naar Jeruzalem, maar het is tegelijkertijd van Jeruzalem naar het Jeruzalem dat boven is. Het is een dubbele tegenstelling, dat is om het moeilijk te maken. Voor de gemiddelde ABS'er, zoals ik het normaal spottend, hè. Het is een dubbele tegenstelling. Als je zegt, maar wij, Jeruzalem is toch ons allermoeder, wij horen daar toch thuis. En wat, dan zeg ik, ja, maar dat is niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is. Het is wel Jeruzalem, maar in de opperzaal en die is gesloten. Daar kan verder niemand bij. En die is voor ons bereid, dat is onze toebereide plaats. Je weet toch wat de Heer zei tot twee van zijn discipelen, natuurlijk twee. Okay. Hij zegt, de vraag was immers, waar wilt u dat wij de paasmaal bereiden enzovoort. Toen zei de Heer tegen twee van de discipelen, je gaat naar de stad en dan zul je de waterman zien. Mag ik niet zeggen, want dat is occult. Dat is astrologie, maar goed. Zul je de waterman zien, iemand met een kruik water op zijn schouder. Toch? En die moet je volgen en die zal je brengen bij een toebereide zaal. Gereserveerd, Azal. Leuk, hè? En het was daarboven ergens. Wie dat geregeld had? Dat weet u toch, wie dat geregeld had? U weet toch wie die ezel geregeld had op de Olijfberg? Wie die opperzaal geregeld had? Nou ja, oké. Andere keer, wie dat geregeld, maar dat was, natuurlijk was dat geregeld. Het was trouwens Ploni Almoni, maar ik neem even een andere afslag. Hè. De waterman, beeld van de geest, uitzondering van de geest, de waterman. Man met een kruik water, die zal je brengen daar. En als wij nu vragen waar moeten wij naartoe, dan komen we daar terecht, in die opperzaal. Dan brengt de Heer ons daar, dan brengt de geest ons daar, in die opperzaal. Is Jeruzalem, ja, want het is het koninkrijk, maar op een veel hoger niveau dan het aardse. Heb je dat nog? En Hebreeën zegt, ja, hij brengt je in het heiligdom, achter de Heer aan, tussen de cherubim, op het verzoendeksel. Dat is ook een tweede etage trouwens, het verzoendeksel van de Ark des Verbonds enzovoorts. Het heeft twee kanten. De hemel is gescheurd. Nee, de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open, zongen wij vroeger. Rond het avondmaal, zoals dit. En zo is het maar net. We hebben een plaats in de hemel, we zijn hemelburgers geworden. Onze wandel zou er zijn, ons burgerschap, polituima heet dat, is daar, enzovoort. En dat kan al wel zijn, maar hier op aarde betekent dat onze plaats is buiten de samenleving, buiten de legerplaats. En voor zover we op aarde een functie hebben, staan we min of meer op afstand met het lichtje. Want we houden die licht brandende enzovoorts. Hè? Het lichtje van de geest enzovoorts. Prediken het woord Gods. En de oproep is, kom er maar uit. Ik heb het van de week niet gezegd. Het kwam niet ter sprake. Maar ik heb u gelezen uit Prediker. Maar die heet de Kahal in het Hebreeuws. Maar in werkelijkheid is het niet de prediker, zelfs niet de roeper, maar het is de uitroeper. To call. Als er sprake is van een call, dan word je uit of opgeroepen. En daarom heet de gemeente het woord gemeente. Het Bijbelse woord voor gemeente. Dat is ecclesia. Je kan het in het Frans nog uit eglise enzovoort. Dus het van het Grieks. Ecclesia. En dat kalesia komt van kaleo. Dat is exact het woord to call. Maar er staat uitdrukkelijk ek voor. Dat wil zeggen de uitgeroepenen. Wij zijn uitgeroepenen. Dat is, wij gebruiken het woord kerk. Dat heeft een hele andere betekenis. Maar het is ecclesia. We zijn de uitgeroepenen. En waaruit zijn we dan geroepen? Uit deze wereld. En geplaatst in de nieuwe. Uit de tegenwoordige boze eeuw. In de toekomende eeuw. En met het beeld van de opperzaal voor ogen. En wij zitten aan zijn tafel. U kent toch Melchizedek nog? De koning des vredes. U weet toch dat dat een messiaanse titel is? Melchizedek en koning van Salem. Hij bracht voort brood en wijn. Na de strijd. Na het slaan der koningen. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Hij bracht voort brood en wijn. En wij zitten aan zijn tafel. Wij leven in gemeenschap met hem, betekent dat. En we leven het leven dat hij ons geeft. En ik weet het, en ik vind het ook niet prettig om te zeggen, maar ik zeg het toch. Men heeft ervan gemaakt dat het tekenen zijn van zijn lijden en zijn dood, enzovoort. Of zelfs nog erger dan tekenen, maar in ieder geval zijn lijden en dood. Maar dat is het nou juist niet. Het is nou juist het leven dat hij ons geeft. Brood en wijn zijn allebei leven. En dat is wat hij ons aanreikt. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments, maar het Nieuwe Testament is wegens de kracht des onvergankelijk levens. Onder het Nieuwe Verbond gaat niemand dood. Dat gaat nou juist over eeuwig leven enzovoorts. En daar is die wijn een beeld van. Zie? En het brood uiteraard ook. En wij zitten aan zijn tafel. En dat betekent niet maar alleen als wij deze rieten volbrengen. Want eigenlijk is dat natuurlijk toch niks. Er staat niet in de Bijbel hoe je dat moet doen. Waar je dat moet doen. Hoe vaak je dat moet doen. Wie er aan mag deelnemen, staat er allemaal niet bij. Komt niet in de Bijbel voor. Heb je dat? En zelfs als er staat zo dikwijls gij dit doet, dan betekent het nog niet dat je het dikwijls moet doen. Dat komt niet voor. Dus daar gaat het niet om. Maar het wordt wel omgedraaid in de Bijbel. Er staat wel, kijk, je kunt wel avondmaal vieren, want zo noemen wij dat dan, deelnemen aan brood en beker als je dat zou willen. Dat kun je wel doen, maar bedenk dan dat het een uitbeelding is van je verbondenheid met Christus, van het feit dat je lid bent van het lichaam van Christus, want wij allen zijn eens broods deelachtig, niet de gebroken brood, wij zijn alle eens broods deelachtig, we hebben deel aan één en hetzelfde brood en de oproep is, gedraag je daarnaar, want de Heer zal je oordelen. Niettemin blijft overeind dat de Heer reikt ons dat brood aan. En ik hoop dat u begrijpt dat ik het overdrachtelijk zeg. Dat wil zeggen, de Heer reikt u dat nieuwe leven aan. Niet alleen maar eenmalig, maar continu. Opdat dat eeuwige leven geleefd zou worden. Dag in dag uit. En dat kan alleen in het besef dat wij kinderen God zijn. Dat deze wereld waarin we leven onze wereld niet is. Voor zover we er verantwoordelijkheid in hebben, is het bewaren van het woord. En verder worden wij door de Heer gebouwd, opgebouwd tot zoonschap, tot volwassenheid. Om bekwaam te zijn om de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel in ontvangst te nemen. Die erfenis is niet de hemel, die erfenis is het loon dat wij zouden ontvangen. En daarmee de positie die we in zijn eeuwig koninkrijk en in de nieuwe schepping zouden innemen. Wij lopen hier op aarde stage. Heb je dat? En deze conferentie draagt daaraan bij, uiteraard. Wij voeden ons met dat woord. Of we er wat mee kunnen, of het ons opdrachten geeft, zodat we weten wat we morgen doen moeten, is allemaal niet aan de orde. De bedoeling is dat kennis van God, wie hij is en dus wat hij doet, in onze harten zou zijn. En dat we uit die verwachting dat bewustzijn zouden leven. Heb je dat? Nou, de mens stellen wij geen bal voor. Wij komen en gaan. We zijn zwak, ziek en misselijk. Dat betekent het woord mens trouwens ook. Hè? Is of eenas betekent zoveel als ziek. Een goede vertaling is die van sterveling. Sterveling. Stelt helemaal niks voor. Niettemin, God wil onze ademvaten vullen met olie, met wijn. Mooier is natuurlijk, omdat we zo begonnen van de week min of meer, met water. En hij verandert in wijn. En wat wij doen is ons vullen met dit woord, onder het motto, het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. Met als gevolg dat we zingen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, golden met aangenaamheid in uw hart. Trouwe hemelse Vader, Heer Jezus Christus, de dank die wij u verschuldigd zijn, kunnen wij niet betalen of onder woorden brengen. Maar het is een genade dat wij mogen leven als uw kinderen, verlost uit deze chaotische wereld. Met het uitzicht op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. In de verwachting van de verschijning der heerlijkheid van u, onze grote God en zaligmaker, die wij eenmaal zullen ontschouwen, van wie wij onze kronen hopen te ontvangen in overeenstemming met uw woord en uw beloften. Maar we willen u ook danken dat wij hier deze week bij elkaar mochten zijn in het gezelschap van zoveel broeders en zusters, met wie wij allen onderweg zijn naar dat hemelse vaderland dat we eenmaal ook daadwerkelijk zullen aanschouwen. En waar onze broeders en zusters hier ontvallen in de loop der tijd, realiseren we ons dat de grote reunie plaatsvindt bij u. In de eindbestemming van uw grote plan der eeuwen. Dat niet door ons, door mensen is bedacht. Dat niet berust op enige enkele bijbeltekst. Maar dat vast ligt in die 1200 bladzijden die u ons hebt nagelaten. Wij danken u dat u veel malen op vele wijze gesproken hebt. En dat daardoor ons geloof niet gebaseerd is op kunstig verdichte fabelen, maar op uw woord. We danken u daarom dat we hier mochten zijn. We hebben de bede, wees u ons dan nabij, ook in de dagen die we voor ons hebben. En doet u wat u ons beloofd hebt. Leidt u ons in heel die waarheid, uw waarheid. Vult u ons met uw woord, opdat wij vervuld zouden zijn met uw leven en reeds nu zouden leven tot uw eer. Amen.